Ja, lentekinderen. En fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is dan dus Pepijn Schoneveld. En dit is dan dus de podcast Pep Talk. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop hartstikke goed. Met mij gaat het ook wel goed. Minder knettergek aan het worden, maar wel heel erg moe. En daarom is dit ook even de laatste aflevering voordat ik een week vakantie neem. Dus volgende week is er geen Pep Talk, maar de week daarna wel weer gewoon. Maar deze reeks sluit ik dan wel af met een hele bijzondere gast, namelijk Natasha Harlequin. Daar heb ik mee gepraat en Natasha Harlequin is strafpleiter en in 2019 werd ze verkozen tot beste vrouwelijke advocaat van Nederland. Dus zij is toch wel echt de grande dame van het Nederlands recht. Zij schuift heel vaak aan bij televisieprogramma's als Pauw en Jinek en De Wereld Draait Door. En ik zag haar voor het eerst in het programma M, toen ze daar heel vaak was vanwege de Black Lives Matter beweging. Ze heeft het programma Dit Vindt Nederland gemaakt. En ze schuift nu heel erg vaak aan bij shownieuws. Om te praten over de showbiz. En vooral de strafrechtelijke kant daarvan dan, zeg maar. En ze is ook ooit in het programma Voetbal Insight met Johan Derksen in gesprek gegaan over racisme. Ik heb met haar gepraat in Theater Pepijn in Den Haag. Want haar kantoor is in Den Haag. Dus dat kwam iets beter uit. En ja, vanwege dit hele gedoe staan de theaters natuurlijk leeg. Of tenminste, er gebeurt heel erg weinig. En dus ook in Theater Pepijn. Maar ik wil bij deze dus even de allerliefste mensen van Theater Pepijn en Diligentia bedanken dat we daar op mochten nemen. En bij deze wil ik even zeggen dat als de theaters weer open gaan, ga dan alsjeblieft naar Theater Pepijn of Theater Diligentia. Want daar zie je echt de grootte der aarde op het gebied van cabaret in Nederland. Jullie gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met de weergaloze Natasha Harlequin. Even voor de luisteraar. We zitten in in mei.
Ja.
We zitten in Theater Pepijn.
Ja.
Want jouw kantoor is in Den Haag.
Ja, om de hoek, maar kon niet vinden.
Je kon niet vinden. En waar we het eerst over gaan hebben is, we kregen een mondkapje.
Ja.
En daar staat op grijnst. En toen zei je, dit is wie ik ben.
Ja,
dit is je.
Ja, je moet alles wel met een lach en een glimlach bekijken. Maar ik geloof dat de zurigen onder ons het over ons land hebben overgenomen.
Denk je dat, ja?
Nou, het is zo, vind ik. Voor mij is het een feit.
Was dat vroeger niet zo?
Nou, minder. Of het was, of je was zurig met nog enig. Met nog enige humor, maar dat kan ook al niet meer. Dus dan blijven er echt de zurige over.
Maar bedoel je dan in de media of overal?
Overal.
Oh ja?
Ja, vind uitermate zurig en chagrijnig.
En ze, wanneer? Natasha Harlequin.
Ja.
Ik ben
een goede bui overigens hoor.
Dus, oh fijn, nee, ja, maar geloof ik best. Maar sinds wanneer is dat?
Ja, sinds iedereen denkt dat hij bij de politie zit, sinds iedereen denkt dat hij deel uitmaakt van de rechterlijke macht. Sinds iedereen een enorme, lange, dikke vinger heeft om mee te wapperen, dat.
Ja. Sociale media.
Ja.
Hoe lang is dat dan?
Nou, ik vind het de afgelopen anderhalf jaar toch wel behoorlijk toegenomen.
Ja, ook door de pandemie natuurlijk.
Heel. En ik heb het idee dat het steeds op elkaar letten, het zeggen wat je ergens van vindt, maar ook dan pretenderen dat dat de juiste mening is, dan elkaar cancelen, groepen kiezen, kanten kiezen, daar ook consequenties aan verbinden, dat ook. Mm-hmm. Ik ga je opzoeken.
Ja.
Ja, dat gaat mij
stickers
echt
plakken op mensen hun deur. Maar is dat omdat je strafadvocaat bent, dat je daar dan meer op let? Of dat je denkt, jij bent natuurlijk getraind in nuance en naar dingen kijken, objectief kijken.
Ja.
Ik hoorde een interview met je dat je ook zei van, ik dat ging toen over, was bij Nooit Meer Slapen, over de bestorming van het Capitool, dat je zei van, oh ja, maar ik kijk gewoon naar wat zie ik. Niet mijn mening, niet je emotie.
Nee.
Dus daar ben je in. Dus daarom valt het je nu op dat niemand anders dat doet. Behalve jij. Nee, maar toch? Dat is.
Ja, maar het is zo. En ik heb het daar soms wel eens moeilijk mee. Dat ik dan Nou ja, Twitter heb ik even gelaten voor wat het is.
Maar dat moet iedereen laten. Ja, dat is toch.
Ja, ik word daar gewoon soms niet happy van.
Nee.
Of heel vaak niet.
Nee.
En waar het om gaat, is dat men kijkt niet, men luistert niet.
Nee.
En men kiest er ook steeds voor om zich te uiten. Terwijl ik denk juist, en zo voed ik onze zoon ook op, je kan er soms voor kiezen, Pietje, zeg ik dan tegen ons kind, om je mond te houden.
Ja.
Gewoon even snuitje toe.
Ja, ja.
Gewoon even alleen luisteren en kijken. Wat zie ik, wat hoor ik, wat vind ik ervan? Dan even beraden, zoals rechters dat ook doen. Die trekken zich even terug, gaan even nadenken. En dan kom je terug. Doe ik als advocaat ook, als iemand een verzoek heeft aan mij, moet ik soms even nadenken van, jeetje, wat is dit voor een verzoek? Wat moet ik daarmee? Is dat in zijn of haar belang? Ja, dat is het wel, maar hoe gaan we dit dan nu voor elkaar krijgen? Dan zeg ik, nou, moet ik even over nadenken. Braden, zelfde als even nadenken, kom erop terug.
Mm-hmm.
In plaats van meteen, ja, dan gaan we dit en dan gaan we dat. Ja, oh nee, ja. Toch niet zo handig. Hadden we anders moeten inkleden.
En is het zo dat, ik had laatst in deze podcast Bas Heijnen, en die zei, en dat is nu een beetje mijn mantra geworden, die zei, die had een uitspraak van een, want die komen dan altijd met filosofen aanzetten.
Ja.
Van Hume, weet je die Hume? Ik weet niet meer. Die had gezegd, reason is the slave of the passions.
Ja.
En toen hadden we het erover dat, zeg maar, dat is wat je nu ziet. Dat is gewoon de emotie. Dat is alleen maar passions. Dat is alleen maar emotie.
Ja.
En aan de andere kant heb je de relativering. En hij zei eigenlijk, allebei de kanten zijn, je kan niet ook niet alles dood relativeren.
Nee.
Maar is het zo dat jij, want je bent ook een emotioneel mens. Toch?
Heel.
Ja.
Heel.
Ja. Hard lachen. En,
ja,
maar
heel.
Ook boos kunnen zijn. Gepassioneerd. Ook passions, ja toch?
Nou, heel erg. Ik ben, nou ja, bij mij is het echt alles of niks. Als ik kijk naar mijn naar hoe ik privé ben. Nou, Pijn, als ik verliefd ben, is het gewoon alles of niks. Ik wil je nu, altijd, de hele tijd, erop, erover,
ja,
alles.
Ja.
Daar zit niks tussenin.
Nee.
Dan denk ik van, ja, hoe kan het nou? Ik ben verliefd op jou, jij bent verliefd op mij. En wat kom je nou met agenda's en of het uitkomt? Ga toch weg, het komt altijd uit. Ik wil je gewoon nu zien.
Het is helemaal niet zo heel vroeg.
Nee, maar ik zal je eens wat zeggen. Mijn man en ik, we hadden gewoon, ja, ik wil je gewoon zien. Ja, wanneer nu? Gewoon 3 uur 's nachts een afspraak. Klaar, ja, toen wij verliefd waren op elkaar. Dat. Ja, in mijn werk is dat natuurlijk wel even anders. Mm-hmm. Vandaar wordt van mij verwacht, in de functie die ik heb, dat ik nadenk, dat ik dat wetboek eens wat opensla.
Ja.
Dat ik eens wat uitspraken bekijk. En dat is dan, dat ik dan eens bekijk van, goh, wat is op de lange termijn verstandig voor jou? Het gaat niet om mij. Dus dat verschil is er heel duidelijk. Maar wat ik nu zie, is dat iedereen duikelt over elkaar, over vooral wat iets is. Nou, neem nou het voorbeeld van Bilal Wahib.
Wie? Sorry. Ik heb dat niet meegekregen.
Wat zo mooi is, is dat mijn man vanmorgen zei,
Bilal is het trouwens. Iedereen zegt die naam fout.
Is
trouwens.
Dat zo?
Ja, het is Bilal.
Is het Bilal?
Ja.
Ik dacht Bilal?
Nee, Bilal.
Oh, ik dacht gisteren dat de boot verkeerd zei 3 keer.
Wat, hij zei Bilal?
Hij zei Bilal.
Nee, het is Bilal.
Oh, nou ja. In het strafrecht hanteer ik sowieso,
we cancelen je nu.
Precies. Hanteer ik sowieso geen voornamen. Dus ik zeg altijd gewoon Wahib.
Oh ja.
Ja, maar eigenlijk moet het W zijn.
Bilal W.
Ja, moet eigenlijk W zijn. Dus nou goed. Oh, wat mijn man dus zei, van ja, hier hebben we de krant. En hij zegt toch wel mooi dat mensen zich nu erover gaan buigen wat nou eigenlijk de definitie van kinderporno is.
Inderdaad.
Ja of nee?
Ja.
Ja, dat is nou wat ik bedoel. Dus.
Maar wat bedoel je? Wat?
Nou, dat voordat je zegt dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan kinderporno,
wat is het precies?
Moet je wel eerst even duiden wat het nou precies is.
Ja.
En dan moet je dus ook het er gewoon heel duidelijk over hebben. Oké, stel nou dat we een persoon hebben en die staat gewoon voor een camera, naakt,
mm-hmm,
en hij raakt zichzelf bij een geslachtsdeel aan. Wanneer is het dan kinderporno en wanneer is het dan dat niet? Wanneer is het aanzetten tot, wanneer is het dat niet? Dat je dat gewoon even heel saai, heel structureel even uitlegt.
Ja.
Maar daar was men helemaal niet mee bezig. Men was natuurlijk bezig met die sociaal-ethische norm. Je mag dat niet vragen, volledig mee eens.
Mm-hmm.
Hij in zijn positie heeft de voorbeeldfunctie.
Ja.
Moet hij helemaal opletten, moet hij niet doen. Hij is ook ouder, rolmodel, ook helemaal mee eens. Maar dan kom je bij dat juridische en daar haakt iedereen af.
Dan wordt het ingewikkeld ook. Dat is waarom
daar
volgens
haakt
mij
iedereen af, dat wil helemaal niemand horen.
Nee, nee.
Terwijl ik begin daar.
Maar je voelt toch eerst ook wel wat? je hebt dan zelf een kind. Dus dan denk je toch, wow, je voelt wel iets, toch?
Nou ja,
eerst, maar je bent getraind maar die, om meteen...
Dat schuif ik even terzijde. Mm. En dan ga ik als eerste bekijken van... Want vaak krijg ik dan meteen ook allemaal vragen. Dus dan denk ik van, nou, wat zie ik? Denk ik dat het daaronder valt? Ja of nee? Goh, dus hey, de politie zegt dat nu. Ben ik het daarmee eens?
Ja.
Is het verstandig? En daar kom je dan ook weer op uit. Dat ik me in dit stadium daarover uitlaat.
Exact.
Of als een onderzoek gaande is... moet ik me met die definitie maar even niet bezighouden. Nou, ik heb er nu voor gekozen... om dat niet nader te specificeren. Mm-hmm. Het grappige is dat niemand dat ook gevraagd heeft. Iedereen was meteen bezig. Wat is dan nu de consequentie voor zijn carrière? En nou, allemaal dat soort emotionele vragen. Mm-hmm. Terwijl ik denk, de meest belangrijke vraag wordt hier niet gesteld. Wanneer is iets kinderporno? Ja, hoe leg je dat uit aan kinderen? Wat kunnen we nou hiermee doen? Mm-hmm. Kijk, het meest fantastische zou natuurlijk zijn... als je samen met anderen... Mm-hmm. al die helden voor die kinderen... hier juist iets mee zou laten doen. Want dit is hun doelgroep, hè?
Ja, ja.
Al die oudjes, zoals ik, bereiken deze jongeren niet. Want ons kind zit ook tegen mij. Ja, leg ik het hem uit en dan valt hij weer bij
me slaap. Maar je hoort het wel van die jongens. Daar neemt hij het wel van aan. Ja.
Mijn kind is ook 11.
En denk je dat iedereen dan hem laat vallen zo van
alleen maar om de angst. Poet, alleen maar om de poet. En dat vind
wat is poet? Geld?
Ja, tuurlijk.
Oh ja.
Tuurlijk. En dat vind ik weer het, want iedereen zegt nu van ja, maar iedereen is dan geschrokken. En als mensen schrikken, is de reactie, we trekken ons terug. Bij strafpleiters is het zo, daar zit in het DNA, we schrikken en we gaan actie ondernemen. We blijven bij jou. Dat is bijstand in de meest moeilijke tijden. Dus wanneer iedereen jou dumpt, zijn wij er juist wel.
Je bent met iemand.
Je bent met iemand, ja. En dat betekent, dat is heel iets anders. Stel dat je een verdachte bijstaat, dan is het dus zo, in zo'n tijd, dan heb jij de meest heftige gesprekken op zo'n moment. Want reken maar dat zijn advocaat met hem heel heftige gesprekken heeft. En die zal echt niet tegen hem zeggen van, oh ja hoor, is allemaal prima. Nee hoor, die zal dat echt wel bespreken.
Ja.
Maar vervolgens, wat er dan ook speelt, is dat er ook andere belangen aan de orde zijn. Hoe zit het met mijn financiën? Hoe is het met mijn carrière? Er zijn natuurlijk nog een heleboel verzoeken en projecten waar die in zit.
Ja.
Al die mensen zijn bang. Hoe hou je die mensen aan boord? Dus gewoon ook financiën, ook gewoon geld. Stel dat een zender dat blijft uitzenden. Wat voor reacties krijgen ze dan? Komt de Raad voor de Journalistiek daaroverheen? Hoe zit het dan met andere productiehuizen die ook verzoeken hebben liggen? Trekken die zich dan eventueel terug? Ja. Of investeerders? Daar gaat het vaak om. Wat vindt men dan van mij als ik niet cancel?
Dat is wat iedereen gaat doen natuurlijk, ja.
Ja.
Dus het gaat allemaal... Het gaat om hun, niet om...
Het gaat natuurlijk ook om wat er in de maatschappij speelt, maar het gaat ook om zichzelf.
Ja. Ik zeg, jij bent fout. Dat is toch ook uit onderzoek gebleven. Dat mensen heel vaak anderen aanspreken om zichzelf eigenlijk beter te voelen.
Ja.
En kan je, want ik moest net denken.
Want het is dus niet alleen, hè, dat het alleen maar om zichzelf gaat, maar wel een heel groot gedeelte. Mm-hmm. Hey, wat zeggen ze van mij als ik dit blijf uitzenden?
Ja, inderdaad.
Wat zeggen ze van mij als ik hem uitnodig als gast?
En is het zo, dat moest ik net aan denken, dat je zei met iemand zijn. Want krijg jij ook wel eens dat mensen zeggen, hoe kan je dat soort mensen verdedigen?
De hele tijd.
Ja, toch?
Ja, joh. En dan ben ik, joh. Wat ik allemaal.
Wat zeg je dan? Iedereen heeft recht op bijstand?
Ik sta het individu bij. Dat is mijn taak. En alleen op die wijze kan het rechtssysteem werken.
Ja.
En dan zegt men van, ja, maar hoe kan je dat dan? Als je naar huis gaat, kan je zo'n spiegel aankijken en jij bent een hoer en jij bent een bitch en jij bent zijn hoer of zijn bitch. Mm-hmm. Dan krijg je dat. Dan krijg ik gewoon echt soms toegeschreeuwd of toegemaild. Ja, en ondertussen ben ik zover dat ik dat van een ander wel begrijp. Dat die dat denken van, ja, die staat die persoon, die klootzak of die trut bij, want dat is wat ze denken. Dan ben je het zeker ook met diegene eens.
Ja, en dat is precies toch hetzelfde. Ja.
En dat is echt heel iets anders. Ja. Ik heb wel eens een gesprek gehad met een cliënt. Die kwam elke keer terug, jarenlang, hè, die kwam elke keer terug voor een heel simpele diefstal van shampoo. Elke keer weer. Ja, elke keer weer. 8 pakken, 5 pakken. En dan zei ik, joh, weet je, En een keer zei ik van, wat vindt u daar nou van? Ik zeg, weer dat vraag je mij als privépersoon. Ik zeg, nou, wat ik gewoon niet begrijp, is dat je iets jat. Mm. Dan maak je die fles open en dan was je lekker je haar ermee. Ik zeg, en dan heb je ook echt een schoon gevoel daarbij. Ja joh, zo lekker, die geur zo lekker. Ik zeg, nou, dat begrijp ik dus wel niet. Dat je iets jat en dat fijn is. Ja. Dat je dat een fijn gevoel geeft, dat je dat een schoon gevoel geeft. Dus zover gaat het al voor mij. Ik zeg maar, je vraagt het nu aan mij persoonlijk. Mm-hmm. Maar voor de rest, zodra ik mijn toga aandoe, maakt dat dus niet uit. Dus waar je ziet dat mensen onderscheid maken, burgers onderscheid maken tussen als iemand een pedoseksueel is, of pedofiel is die fout. En als het een fraudeur is het minder erg.
Ja.
Nou, voor mij zijn die liggen die grenzen heel ergens anders. Want als strafpleiter mag je namelijk helemaal niks. Ik mag niks jatten, ik mag niks, mag niemand uitschelden, ik moet me aan de coronaregels houden. Dus die wet is voor mij altijd 24/7 leidend.
En vind je, want je zou iedereen verdedigen, toch?
Behalve als het mij persoonlijk heel erg raakt. En daar kom je dus weer bij het punt dat je, zodra het jou als privépersoon emotioneert, is het niet goed om iemand bij te staan.
Oh ja, inderdaad.
Of als iemand, omdat je dan laat overmeesteren door allerlei emoties. Mm-hmm. Ja, daar heeft die cliënt helemaal niks aan. Aan een overgeëmotioneerde advocaat die daardoor niet meer goed naar de feiten kan kijken. Of de feiten mist. Ja, ja daar
dus
heb je helemaal niks aan.
Als je er te veel bij voelt. Dus ja, de emoties
nou
te
ja,
groot
nee,
zijn.
Je mag er iets bij voelen. Maar als je door emotie niet meer juridisch, niet juridisch meer naar een zaak kan kijken en de rode draad mist. Dus dat je niet meer kan analyseren. Ah. Je analytisch vermogen niet meer erop los kan laten.
Ja, ja, ja.
Dan moet je hem niet doen. Want dat is waar jij wordt. Daar word ik voor ingehuurd.
Ja. En vind je, want dat zou ik dan voor mezelf willen vragen. Heeft iedereen, zou ik met iedereen kunnen praten in een podcast?
Ja.
Vind je dat?
Ja.
Met iedereen?
Ja. Ja, maar van wie? Waarom zou je dan niet met iemand mogen praten? Nou, tenzij het van jezelf niet mag.
Jawel, nee. Ja, ik vind dat je met iedereen. Maar ik moest eraan denken omdat Holleder werd toen geïnterviewd door College Tour. Was iedereen heel boos over. En ik zat daar laatst over na te denken. En omdat inderdaad die. Ja, hoe heet hij nou ook weer? Je had die Martijn N. en Julian A.
Ja.
Die jongens die. Toen dacht ik, ik zou wel een keer met zo iemand willen praten.
Ja, het is.
Maar,
beetje,
maar ja. Mensen worden echt kwaad als je dat gaat doen. Want ze zeggen, je zet iemand op een voetstuk.
Ja, maar dat hangt er ook wel weer van af hoe je dat doet. Welke vragen je stelt.
Wat je wil weten.
Wat je wilt weten. En als jij heel duidelijk voor ogen hebt, wat is mijn belang, wat is mijn intentie en wat is mijn doel. En dat je dat allemaal doorheen vlecht terwijl je je vragen voor voorbereidt. En dat ook tot uitdrukking komt in het gesprek dat je hebt.
Ja, ja, ja.
En ik denk juist, ik sta dit soort cliënten ook bij. Ik sta ook pedoseksuelen en pedofielen of mensen die, hier anders over denken dan de gemiddelde Nederlander sta ik bij. Het is juist heel interessant om met hen te spreken, omdat je dan iets meer snapt van de gedachtegang die mensen kunnen hebben. En ook dat je soms ziet dat ze er zelf echt soms tegen vechten.
Mm-hmm.
En dat ze zeggen, ja, ik wil dat gevoel niet hebben. En als het gevoel opdoemt, dan probeer ik dat ook te onderdrukken. Dus dat het niet iets is wat een pre is in hun leven.
Nee.
Goed.
Nee, maar je zou kunnen denken, als ik zo'n gesprek hoor, dan zou je kunnen denken, oh, je dat is hoe mensen denken. Je probeert het te vergoeilijken. Ja, dat is het goed woord.
Nee, maar
woord,
iedereen, toch? Sommige mensen denken nu dat iedereen die een plekje krijgt aan een tafel, dat per definitie een pre is. Maar zo zie ik het helemaal niet.
Hoe bedoel je?
Nou ja, iedereen denkt als ik maar aan die tafel zit, mm-hmm. dan is dat per definitie een voetstuk. Nee, het hangt er vanaf wat jij daar vervolgens doet.
Ah, inderdaad, ja.
Daar
want
hangt
je kan
natuurlijk mee
samen. Zo'n Martijn N. kan je hele kritische vragen stellen, waardoor die juist helemaal niet op, waardoor die juist, waardoor je merkt hoe iemand verwrongen denkt, bijvoorbeeld.
Juist.
Ja, ja, ja.
En dan kan het opeens heel anders worden. Maar het is juist door de de behoefte van mensen om alvast te sturen in die beslissing. Mm-hmm. Dus stel dat jij dat zou willen doen. Nee, dat zou echt heel verschrikkelijk zijn hoor. Dat kan niet. Door alvast zo te sturen en in te spreken of in te zoomen op jou, ja, op jouw brein eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Nou ja, dat is denk ik, ja, dat is toch allemaal te ingewikkeld. Doe allemaal maar niet. Laat maar.
Nee, inderdaad,
maar.
Ja, ja.
Kijk, wat ik wel echt me realiseer, elke keer als ik ergens zit en we hebben het hierover, over dit soort onderwerpen, dan snap ik heel goed dat anderen dat niet kunnen begrijpen, omdat zij die mensen niet spreken. En ik wel. Ik spreek ze op momenten dat... Ah. Want ik sta ook verdachten bij die pedoseksueel zijn of pedofiel zijn. Ik sta mensen ook bij... en dan hebben we het hierover. Dan hebben we het ook over de struggles. Dan hebben we het ook over het verlangen, het onderdrukte verlangen.
Ja, ja, ja.
Daar hebben we het ook allemaal over. De suïcide. Mm-hmm. Soms zijn die gedachten ook aan de orde. Daar hebben we het ook allemaal over. Dus dan merk je ook dat het geen makkelijke weg is. Het betekent niet dat omdat iets ingewikkeld is om te brengen, bijvoorbeeld als interviewer of als format, dat je daarom niet moet doen.
Nee. En kan je dan, het lijkt me zo wonderlijk wat je doet, want je kan dus dan zeggen, ik verwerp wat je gedaan hebt, maar ik ben met je. Toch? Je
ja, bent want, met ik want ik realiseer me dat die cliënt zich niet kan voorstellen hoe, tenminste hij kan zich wel, hij kan wel indenken hoe ik denk, maar hij kan het niet aanvoelen, omdat hij dat gevoel wel echt heeft. Hij voelt zich, of zij, mm-hmm. voelt zich aangetrokken tot een kind, zoals jij je aangetrokken voelt tot een man of een vrouw.
Ja, 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 ja.
Dus het feit dat jij dat niet hebt, hij kan wel proberen zich daarin in te leven, maar hij kan het niet echt.
Nee, nee.
Hij weet wel dat de maatschappij dat van hem verlangt. Mm-hmm. Dus zal hij dat ook uitspreken, hij zal daar ook zijn best voor doen. Maar of dat nou echt helemaal doordringt, ja, dat is vaak niet helemaal aan de orde. En overigens, zijn lichaam reageert daar ook niet op. Die reageert gewoon anders.
Ja, ja.
Terwijl hij dat misschien niet eens wenst op een bepaald moment.
Nee,
je
zal het maar hebben, ja.
Ja. En iedereen kan zich denk ik wel voorstellen, is even heel plastisch, dat als je als je verliefd bent of als je opgewonden bent, seksueel opgewonden bent, dat je soms denkt van ja, nou nu even niet hoor. Weet je, kan ik even door met mijn werk in plaats van deze aan mijn vriendin te denken of weet ik van wat.
Ja.
Zo is dat soms voor cliënten ook.
Ja.
Dus ik probeer me dan weer te vragen, je zal dit maar hebben terwijl je het eigenlijk niet wilt. Wat een ingewikkelde toestand.
Ja.
Je zal dat maar hebben. Zo.
Ja, lieve mensen. En dan leek het me nu wel een goed moment voor een korte pauze. Normaal heb ik altijd 1 pauze in de afleveringen die ik maak. Maar door montage technische redenen moet ik in deze aflevering even 2 pauzetjes inlassen. En in deze eerste pauze wil ik jullie vertellen dat je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je mij heel erg veel geld geven. En je kan ook de podcast volgen op Instagram of Instagram. Zoals Bas Heijnen dat zegt. Net zoals hij trouwens zei. R&B-zangers. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Luister maar terug. En de podcast kan je volgen op Instagram. Op podcast.peptalk. En dan gaan we nu door met het gesprek dat ik had met Natasha Harlequin.
Kijk, in de rechtspraak word je altijd gehoord. Het is ook, het is ook een recht. Je hebt een recht. Je hebt een aanwezigheid recht. Je hebt een recht om bij jouw zitting aanwezig te zijn en bij een eventuele veroordeling. Maar je hebt ook het recht om te worden gehoord.
Mm-hmm.
Dus dat is voor mij iets essentieels. Bijvoorbeeld, ik sta een cliënt bij, die is extreem rechts. Al jaren.
Mm-hmm.
Sommige mensen denken dan van, hé, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou en hoe kunnen jullie nu met elkaar, zakelijk gezien, kunnen wij prima met elkaar door een deur.
Oh ja?
Ja.
En hoe doe je dat?
Door privégedachten uit te schakelen. Doordat ik echt vind dat elke individu recht heeft op een verdediging en een zo goed mogelijk ook.
En hoe doe je dat privé? Stel je voor, je hebt een vriend een goede vriend die ineens extreem rechts wordt. Hoe zou je dat... Want dan is dat niet meer je werk.
Nee, dat is niet mijn werk. Ik zit heel even te denken van ja, ik heb vrienden die van alles en nog wat aanhangen. Mm-hmm. Ja, bij mij is het toch wel, als je in mijn hart zit, zit je in mijn hart.
Ja.
Ik zou wel met jou bespreken dat ik dat gedeelte, dat ik daar helemaal niks mee heb. En misschien als er een feestje is waar jullie allemaal bepaalde posters op hangen en daaromheen gaan dansen, dat ik dan toch niet aanwezig ben. Dat ik wel een keertje met jou gewoon gezellig ga lunchen.
Jongens,
apart.
Ik doe even niet mee met die Hitlergroet.
Nee, precies. En dat ik dan met jou wel apart lunch ergens en dat het dan wel gezellig is. Dus en het punt is ook dat ik merk, ik heb in mijn leven met iedereen een gesprek kunnen hebben. Ja. Het is nog nooit voorgekomen. Ik moet even... hoesten, jongens, ik ben getest.
Ja. Ze hoest in mijn gezicht.
Is dat ik... ik heb met iedereen wel een gesprek kunnen voeren.
Je kan met iedereen praten.
Ja. Ja.
Ook als je het helemaal niet met diegene eens bent. Of als het...
Juist.
Juist dan?
Ja, want wat je merkt is dat je helemaal verdiept in diegene. Misschien nog wel meer dan dat je bij een willekeurig ander persoon doet. En dat juist vragen oproept. En dat je dan... Het moet wel oprecht zijn.
Mm-hmm.
Dus je moet heel goed bij jezelf te raden gaan. Ik ga het gesprek aan. Waarom? Met welk doel? En wat is mijn belang? Dat zijn ook de stappen die ik heb doorlopen bijvoorbeeld met Derksen. Dat zijn de stappen voor mezelf. Ja. voor mezelf. Niet voor een ander. Gewoon voor mezelf. Ik ben bij niemand... Ik hoor niet bij een politieke partij. Ik hoor niet bij een beweging.
En wat wilde je? Waarom deed je dat?
Ik wilde juist dat... er zaken bespreekbaar werden gemaakt met die persoon. Niet over die persoon, met die persoon. Dus juist cancelen, daar ben ik helemaal niet voor. Ga maar gewoon het gesprek aan. En wat mij opvalt, dat we nu bijna in zo'n gekke maatschappij leven, dat men denkt, ja, als je met elkaar een gesprek aangaat, dan is het eigenlijk wel polariserend. Of dan is het eigenlijk juist... Nee, als je juist niet het gesprek aangaat, laat je de partijen bestaan. Maar waar ik nu over aan het nadenken ben, is... misschien vinden het mensen wel heel fijn... dat er partijen blijven bestaan.
Zeker. Dat kan je in hokjes denken. Die is zo en die is zo. Ja. En wat ik maar... daar wilde ik het ook over hebben. Want de eerste keer dat ik je zag... dat vond ik zo'n mooi moment. Toen zat je bij M... en toen kreeg je op een gegeven moment... dat was na de Black Lives Matter demonstratie. En toen kreeg je een discussie met een aantal mensen... die zeiden... we gaan niet meer vragen aan mensen of ze deze energie... zij zeiden van, we gaan niet meer vragen aan mensen of ze deze energie vast willen houden. Het is nu klaar.
Ja.
En jij zei, maar we moeten het gesprek... En je was echt geëmotioneerd.
Ja.
En je zei van, ik vind het heel erg wat je nu zegt.
Ja.
Omdat jij dus gewoon vindt, je moet altijd in gesprek blijven gaan.
Als je niet met elkaar praat, dan houdt het toch op... Wij als mens kunnen communiceren door middel van woorden. Ik denk, als je dat terzijde schuift, dan weet ik het even niet meer. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld de diplomaten, dat zo'n ingewikkeld beroep is en zo'n ingewikkeld concept is, omdat je daar heel tactisch teweeg moet gaan, juist dingen niet kan vermelden. Wat benoem je wel, wat benoem je niet? En op die wijze dat je heel veel gedaan krijgt, wat niet heel veel mensen weten, want je kan er niet over spreken. Maar dat is hoe het voor mij is. Dat zij zo denken, begrijp ik overigens wel. Want wat natuurlijk in de loop der jaren in de geschiedenis ook is gebleken, is dat je aan de ene kant de beweging hebt die zegt, nu zijn we er klaar mee. Opzouten allemaal, we zitten in Den Haag, dus opzouten. En dat je de andere kant hebt van, nee, we blijven in gesprek. Vaak zijn het die twee bewegingen naast elkaar.
Martin Luther King en Malcolm X.
Ja, ja. Dat je ziet die twee bewegingen naast elkaar. Dat je zegt van, nou ja, zo komen we uiteindelijk tot een modus operandi uiteindelijk. Waarbij ik mezelf niet wil vergelijken met Martin en ook niet met Malcolm overigens.
En want... Ik vind het zo dapper dat je dat kan. Want ik heb ook wel vrienden die tijdens de hele Black Lives Matter zo best wel activistisch zijn. En ik, Johan Frets is een goede vriend van mij en die schrijft er veel over. En ik zeg iedere keer tegen hem, ik hoop dat je de kracht houdt om het iedere keer weer te vragen.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, ja, ik ga het niet nog een keer uitleggen, bijvoorbeeld. Of ik ga het niet nog een keer met iemand in
gesprek. Nee, snap ik. En wat
maar
ik,
jij kan dat dus.
Ja, of? Ja, omdat ik merk, en want het heeft ook wel te maken in mijn werk en hoe ik ben opgevoed. En ook wel, denk ik, door de ervaringen die ik heb in mijn leven. Want je draagt, iedereen draagt zijn eigen verleden met zich. Dus wat dat betreft, kan ik dat. Betekent niet dat het altijd makkelijk is.
Nee.
Soms moet ik me echt wel ertoe zetten en denk ik, jeetje, waarom doe ik dit? Ik kreeg bijvoorbeeld, vorige week kreeg ik weer een ja, als ik hem nu voor me zie, dan denk ik echt, ja, weet je, er is dan krijg ik weer een brief met daarin geknipte brieven, allemaal racistische dingen. En dan denk ik, joh, wat ben je nou voor treurig wezen?
Ja.
Weet je, ik zie het en het is meteen weg. Ik blok dat. Wat ik daarmee wil zeggen is, maar het maakt wel weer dat ik denk elke keer van waarom spreek ik me nou eigenlijk uit in het ja. publieke domein? Waarom doe ik dit nou eigenlijk?
Ja, ja.
En dan snap ik dus heel goed dat mensen zeggen, wij zijn klaar met het vragen. Want het vragen levert niks op. Begrijp ik heel, heel erg goed.
Ja.
Alleen het is niet mijn weg. Dus de mensen die dit zeggen, of tenminste een paar personen die dit zeggen, heb ik ook persoonlijk gesproken. En ik snap heel goed dat zij dat zeggen. Het past bij hen. Ik snap ook waarom ze dat zeggen. Ik heb daar ook respect voor, laat ik het zo zeggen. Alleen het past niet bij mij.
Omdat
het zou heel gek zijn
altijd.
Als ik. Ja, ja. Iedereen die mij kent, zegt ook van nou, het zou heel gek zijn als jij nu. Dat zouden wij nu heel raar vinden. Als jij nou op de barricade met handen omhoog.
Ja, ja.
En,
het is klaar nu.
Ja, ja. Dat past niet bij mij.
Maar misschien ook omdat je heel erg geleerd hebt om toch die emoties objectief te bekijken.
Ja, dat. En daar speelt nog iets anders. Ik heb natuurlijk ook een bepaald beroep waarin iets van mij wordt verwacht, beste mensen. Dus ik kan ook niet. Ik kan me dat ook niet permitteren op elk moment.
Nee.
Want ik ben strafpleiter. Dat ben ik 24/7. Ik heb daarvoor een eed afgelegd op de rechtbank. Zo gaat dat. Anderen doen de belofte. Ik heb de eed afgelegd. En dat betekent dan ook dat je je dus heel goed, en daar gaan we weer, moet realiseren wat jouw rol en wat jouw functie is.
Ja.
Dus ook al dacht ik misschien wel, weet je, misschien wel heel fijn om nu stiekem naar de pedicure te gaan. Ja, dan kan dat natuurlijk gewoon niet.
Nee, nee.
Want ja, ik sta zelf mensen bij die misschien een boete krijgen of ik wat. Ik kan dat niet doen. Dus je hebt gewoon rekening te houden met wat jouw rol is en wat jouw functie is, wat je zegt. Spreken in een opwelling en mogelijk mensen beledigen. Ja, dat kan gewoon niet.
En heb je privé nooit...
Voor mij.
Nee, inderdaad. Maar heb je nooit privé ook dat de emoties de overhand nemen en dat... Want bij verliefdheid doe je het wel.
Ja.
Dan is het gewoon, we gaan. Gewoon. Dan ga je niet denken...
Ja, ik ga dat niet alleen, hè?
Ik heb... Nee, er moet wel iemand anders bij betrokken worden.
Ja, graag met diegene.
Die ook nog eens wil, want anders...
Ja, precies. Even in de zeevoud.
Ja.
Ja. En als hij niet wil, dan houdt het ook meteen.
Maar daar heb je het wel. Maar bij woede...
Nee, en dat vind ik, weet je, het is grappig dat je daarover begint. De keren dat ik echt woedend ben geweest, nou, dat is op ene hand te tellen, nou, omdat ik vaak ook denk, jij bent het helemaal niet eens waard om mijn woede te, om me op te winden op die manier. Dat is niet goed voor mijn hersenen, is niet goed voor mijn huid. Krijg ik rimpels van grijze haren, hou op.
Ja.
Dat.
Maar je kan wel heel direct zijn. Kan wel fel zijn, toch?
Ja, en dit is grappig dat jij dit zegt. Ik kreeg gisteren van iemand een DM en die zegt van... Ja, ik vond je
iemand
show...
Iemand slide in je DM.
Ik vond je show dus wel fel. En toen keek ik naar dat woord fel. En toen dacht ik, wanneer heb ik nou het laatst over een man gehoord dat hij fel was, Pepijn?
Oh, Jezus.
Zeg dan. Kom dan, wanneer dan?
Ja, maar even...
Snap je? Dus dan denk ik, ja, fel... Ik ben gewoon gedreven en gepassioneerd als ik iets zeg over mijn vak.
Ja.
Ik denk er ook heel goed over na. Ja, ben ik dan fel? Ben ik dan gedreven?
Een vriend van mij is ook heel fel. Dat zeg ik ook wel eens. Je bent gewoon direct. Gewoon.
Ja. Ik ben, dat klopt. Ik ben direct omdat ik gewoon niet wil dat mijn woorden voor een... laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat mijn woorden niet op een andere manier kunnen worden geïnterpreteerd. Je kan natuurlijk nooit het helemaal bevatten hoe dat bij die ander overkomt. Ik vond het zo mooi dat Abu Talib zei gisteren iets... Ik zat Radio 1 te luisteren. Nou, heeft een bepaalde uitspraak gedaan. Hè. Nou, zei hij van ja, wat ik mezelf wel aantrek is dat ik in verband met corona iets heb gezegd over de Ramadan. Mm-hmm. Maar waar ik over nadenk is dat ik merk dat je dat op verschillende manieren kan interpreteren. En dat reken ik mezelf toe. Daar moet ik over nadenken. Daar zei hij iets heel erg goeds. Als iets op meerdere manieren valt te interpreteren, dan ligt het dus aan jou. En ik zeg echt niet dat ik bij elk televisie of radio optreden dat even duidelijk was of dat ik het nou even goed deed. Ik hoop natuurlijk altijd van wel. Maar waar ik altijd naar kijk is van, als iemand zegt van bedoelt niet nou dat of dat, dan is het voor mij een leermoment. Dan denk ik, dat moet ik de volgende keer toch specifieker duiden. Dus ik zeg ook vaak tegen cliënten, ik heb het je nu uitgelegd, ja, snap je het ook? Ja, nou, leg het dan eens aan mij uit.
Ja.
Nou, dan komt er iets terug. Nee, dit en dit en dit. Oh ja, begrepen. Of bijvoorbeeld als ik een cliënt een keuze geef. Mm-hmm. Wil jij die persoon als getuige oproepen? Dan wil ik dan dat je daar nu over nadenkt. En dan kom ik daar maandag op terug. Oh ja, ga dus dan niet naar huis. En ga tegen je vader zeggen. Harlequin wil die persoon niet als getuige. Want dat heb ik dus niet gezegd.
Ja, ja, ja.
Ik geef aan dat je erover na moet denken. Ja. En dan kom jij er maandag op terug.
Ja.
Punt. Heel duidelijk. Niks aan de hand.
En, ja.
Maar het grappige is dat met mijn cliënten werkt dit prima. Er is niemand die zegt van, wat is dat een bitch? Of wat is dat een harde vrouw? Veel. Nee, het is heel erg duidelijk. Omdat de belangen die ermee gemoeid gaan, zijn echt die zijn heel erg groot. Mm. Een getuige meer of minder, een heel belangrijke getuige die iets kan bevestigen of iets kan ontkennen.
Ja.
Ja, dat kan gaan om 2 jaar meer of minder of een vrijspraak. Het gaat nogal om iets.
Ja, lieve mensen, en dan is het nu tijd voor pauze 2. En in deze pauze wil ik jullie heel kort even iets vertellen over de sponsor van deze podcast. En de sponsor van deze podcast is nog steeds Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin biz en hij helpt mij financieel bij het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een klein dingetje over Bitcoin. En deze week sprak ik Robert en hij vroeg wie de gast was. En ik vertelde wie de gast was en waar we het over hadden gehad. En toen zei hij, hebben jullie het over cancelen gehad? Nou, daar heb ik wel een leuke anekdote over. En toen vertelde hij me dat hij in mei 2014 een gesprek had met Tweede Kamerlid Henk. Laten we hem gewoon maar even Henk noemen, want zo heet hij ook. En hij was toen de tijd woordvoerder financiën van de PvdA. En hij was de rechterhand van de toenmalige minister van Financiën Dijsselbloem. En hij had met zijn compagnon een gesprek over Bitcoin met Henk. En Henk vond het allemaal ontzettend interessant. Maar, zei hij aan het einde van het gesprek, als het te groot wordt, dan verbieden we het gewoon. We zijn nu 7 jaar later. Bitcoin is 150 keer groter geworden. Dus inmiddels mag wel duidelijk zijn dat een regering in Den Haag niet in staat is een wereldmunt als Bitcoin te cancelen. En dat is dan ook de kracht van Bitcoin. En wil jij nou ook eens een keer beginnen met die niet te stoppen munt? Ga dan naar bitmymoney.com/peptalk. En dan gaan we nu door met het gesprek dat ik had met Natasha Harlequin. En ik citeer hier een klein stukje uit een interview dat Natasha ooit gaf. Je had gezegd... mijn stelling is, er is verschil, benoem het, accepteer het.
Ja.
En... ben ik mijn huidskleur en maakt de hoeveelheid pigment uit voor hoe je naar de ander kijkt? Die vragen moet je met ja beantwoorden en zeg dan, ik kan niet voelen wat jij voelt, maar ik voel met je mee. Heb empathie met de pijn in de ogen van een ander. Ben ik mijn huid... Dat is de vraag die jij moet stellen of die ik moet stellen? Of hoe,
die iedereen aan die zichzelf iedereen moet stellen. Ja.
En die vragen moet je met ja beantwoorden of die...
Nou, het is zo. Als ik zie in het recht hoe iemand met een gekleurde huidskleur wordt behandeld ten aanzien
daar
van...
Daar is verschil in.
Er is gewoon verschil. Ja, ik heb het vorige week nog meegemaakt. Twee personen met een mes. De ene wit, de ene zwart. Dat wordt echt anders afgedaan door het Openbaar Ministerie, zoals dat heet. Met andere woorden, die ene hoort er nooit meer wat van. Krijgt een waarschuwing.
Ja.
Ik kies ervoor om dit... mevrouw de Ken zegt die regisseur, dan ik kies ervoor om dit een beetje zo af te doen. Die ander, die moet voor de rechter verschijnen.
Ja.
Allebei een mes. Even groot overigens. Ja, zeg het maar.
Ja. Hoe kan het zo dat ik ben opgegroeid in de jaren 90, dus ik heb mijn hele jeugd te horen gekregen, wij discrimineren niet, we zijn tolerant, we kijken niet naar kleur. Waarom is dat? Waarom hebben mijn ouders het nooit doorgehad? Ik vind dat zoiets raars dat, want dat is nu wat je heel vaak hoort, toch? Dat mensen zeggen, ik kijk niet naar kleur.
Ja.
Dat hebben we ons zo lang voorgehouden dat...
Ja, of het was... Ja, maar iedereen kijkt natuurlijk naar kleur.
Ja.
We zijn er ook achter. Inmiddels geloof ik toch wel echt dat kinderen dat ook doen.
Ja, ja.
Dus, en dat ook benoemen overigens. Wat ik ook niet gek vind.
Nee.
Dus het is... misschien was het ook wel... Weet je wat ook wel zo zou kunnen zijn? Dat men het ook niet wilde zien. Dus denkt, ik zie het wel, maar ik wil het eigenlijk niet zien. Dus bij deze is het dan ook niet zo.
Ja. En als dan een heleboel mensen ineens gaan zeggen, daar kijken jullie wel naar, worden mensen boos. Omdat ze zichzelf heel lang voor hebben gehouden dat het niet aan de hand is.
Ja.
En dan gaat er ineens iemand zeggen, oh, dat
maar
is wel
het heeft ook niet te betekenen. Kijk, als jij je realiseert dat jij naar kleur kijkt, of naar gender kijkt, of naar seksen kijkt. Mm-hmm. Dan kan je vanuit daar kan je bewuste keuzes maken. Dus het hoeft niet... per definitie fout te zijn. Het gaat erom wat jij daar vervolgens mee doet. En dat is wat ik bedoel.
Daarom zeg je benoem ook de verschillen. Benoem ook.
Dus bijvoorbeeld, ik heb het nu even over... Laten we even iets neutralers nemen. Wat het ook weer niet is, maar seksen.
Ja.
Dus als je denkt, ik heb een heel groot bedrijf. Ik zie een jongetje en een meisje. Wie neem ik aan? En als je dan bij die vrouw als eerste gaat denken van... Ja, maar hoe oud is zij? Hoeveel kinderen heeft ze al gehad? Even vragen of ze een relatie heeft. Want dan kan ik ook bedenken of ze binnen de kortste keren zwanger is en gedoe. Mm-hmm. Op het moment dat jij realiseert dat jij bij die vrouw... meer dit soort vragen in je hoofd hebt... en eigenlijk zou willen weten en dan bedenkt van... wat ga ik daarmee doen? Is het goed dat je je realiseert van... hey, ik heb hier een man en een vrouw en hoe sta ik daar nou tegenover? Hoe kijk ik daar nou naar?
Ja, ja.
En wil ik eigenlijk gewoon een passend element in mijn team... En wat is dan het passend element? Iemand die er voor 120% is. 120% aanwezigheid. Altijd inzetbaar.
Ja.
Dus bij deze kijk ik dan minder naar die vrouw. Eerder naar die man. Als je dat realiseert, dan kun je vanaf dat moment denken van... Hey, misschien zou ik die vrouw nu andere vragen moeten stellen. Om te bekijken hoe ik er dan op reageer. Dus dat je gewoon daarvan bewust bent.
Ja.
En dat je er dan wel uitkomt. Maar dat jij bij jezelf te raden gaat... wat doe ik en wat doe ik niet? Bewust en onbewust.
Ja, en dat duurt even voordat het ook bewust... toch is dat ook niet waar we nu in zitten? Dat ineens worden we daar bewust van. En heel veel mensen ontkennen het nog steeds.
En waarbij de andere kant ook zo is... Hè, dat je dat ook niet elke vraag... per definitie vervelend hoeft te zijn.
Nee, maar vind je ook dat je alles... mag vragen, kan vragen?
Aan mij wel, joh. Ik heb alle vragen gehad. Nee, meen ik echt serieus. Ik heb alle vragen gehad.
Maar ja.
Alle.
Maar dan kan je wel zeggen, hoor je wat je vraagt, bijvoorbeeld?
Ja, maar van mij krijg je gewoon antwoord.
Nee, maar...
Ja.
Nee, maar ik bedoel dat... kijk, als je het over bewustwording hebt, dan moet jij wel iemand wijzen op... Hoor je wat je vraagt?
Ja, maar aan de andere kant, maar ik begin niet eerst bij de ander. Ik begin bij mezelf.
Hmm.
Ik geef een voorbeeld. En dit is misschien wel een beetje een heftig voorbeeld, maar het is echt gebeurd. Iemand vroeg aan mij, wat voor kleur heeft jouw geslachtsdeel van binnen?
Wat?
Ja. Oké. Okay. Dus, dan kan je bevijs in mij... Blosjes. Nee, serieus.
Ik heb er nog niet eens over nagedacht ooit, maar goed.
Ja. Dan kan je denken...
Ja.
Ontplof.
Ja.
Ik kan ook denken van, ja... Misschien weet jij dat wel echt niet.
Nee.
En denk jij, ik kan dat aan haar vragen. Daar kan ik bij deze dan meteen antwoord op geven. Dan is dit de wereld uit. Kan je ook verwijzen naar een pornofilm, wat ik ook gedaan heb. Maar je kan dan denken meteen aan de andere kant van... Wah, 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 wah. En je kan ook denken, hé, maar waarom vraagt diegene dat nu? En in welke context, in welke setting, met welke insteek, met welke intentie denk ik dat deze persoon dit nu vraagt?
Ja.
Ja.
En dan ga je dus bezig. Nee, ik zit even na te denken wat ik dan zou doen. Inderdaad, ik zou het meteen bij de ander leggen. Nou, wat ik soms wel me afvraag is, bijvoorbeeld, dat iemand van kleur wordt heel vaak gevraagd, waar kom je vandaan, bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Dat kan heel vervelend zijn natuurlijk. Maar soms, het kan ook interesse zijn van iemand.
Ja.
Van wat is je achtergrond?
Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb die vraag heel vaak gekregen en ik heb het nog nooit vervelend gevonden.
Nee?
Nee. Waarbij ik dus aangeef, dat was voor mij zo. Ik heb geen oordeel over anderen.
Nee.
Ik heb de verhalen gelezen, ik heb de mensen ook gesproken. Die zeggen, ja, ik vind dat wel heel, heel vervelend.
Ja.
Ja, dat kan. Ieder mens is verschillend.
Ik hoor altijd dat het om intentie gaat. Dus is iemand echt geïnteresseerd? Of wil iemand het verschil benoemen meteen? Of toch? Dat is
ja, vaak en met soms, intentie te maken. En soms denk ik ook, joh, het interesseert me eigenlijk helemaal niks wat jouw intentie is. Je krijgt gewoon antwoord.
Ja, ja.
Dan zeg ik het meteen zelf. Hoef ik ook geen drie stappen tot die vraag. Want ik kan zeggen, ja, ik ben geboren in Delft. Maar wat ze willen weten... Wat ze willen weten, eigenlijk zoals kinderen dat zeggen. En dat vond ik zo mooi toen ons kind dat zei. Die zei van, ja, ik krijg op school te horen. Waarom is jouw mama zo zwart?
Ja.
Dat is eigenlijk de vraag. Dus hoor ik al, waarom is jouw mama zo zwart?
Ja, ja, ja.
Omdat haar papa en mama zo zwart zijn. Want weet je, ze komen uit Suriname. Suriname! Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dus zeg ik meteen, ik ben geboren in Delft. Mijn ouders zijn geboren in Paramaribo. Dat ligt in Suriname. En ze waren hier rond hun... Midden twintigste zijn ze getrouwd en richting Nederland gekomen. Ja. Dat is het verhaal. Klaar, hup, meteen door naar het volgende.
Ja.
Ja.
Mijn geslachtsdeel is van binnen. Die en die kleur. Jezus.
Ja, maar wat ik dan, weet je wat zo mooi was? Want dan gingen we daar meteen weer verbinden, Pepijn. Want toen zei ik van ja, mijn geslachtsdeel van binnen is dezelfde kleur als die van je moeder. En toen was het even stil.
Oh,
en toen
goed was het, antwoord.
En dat was niet kattig bedoeld.
Nee.
Maar het is gewoon zo.
Mm-hmm.
Dus toen was het even... Huh? Radertjes in het hoofd.
Kortsluiting, ja.
Kortsluiting.
En je zegt daar eigenlijk ook mee inderdaad... Zou je dit ook aan je moeder... Zou je die vraag ook aan je moeder stellen? Ja.
Precies. Denk zelf maar even na wat je hier nu allemaal van vindt.
Ja.
Ja.
Waarom is straf eigenlijk? Is dat iemand... Want jij,
vergelding is natuurlijk...
Ja, is het vergelding?
Vergelding
ja.
is natuurlijk de alleroudste. Is van oudsher is dat de grootste pijler.
Ja.
En
dus
waar je steeds...
Jij hebt mij iets aangedaan, daar moet je voor straf.
Ja.
Jij krijgt straf.
Ja. Maar daarnaast heb je natuurlijk allerlei stromingen binnen het recht en binnen het strafrecht. En dan is het weer in combinatie. Vergelding blijft altijd. Maar je ziet in de loop der jaren... dat vergelding een beetje naar beneden gaat op de ladder van belangrijkheid en soms weer omhoog. En nu zie je dat er weer heel veel animo is voor
straf.
Dat vergeldingsaspect.
Nou, en wat je nu, mensen gaan het nu zelf doen dus. Dat is wat op Twitter gebeurt.
Ja, daar heb
dat
ik helemaal niks mee.
Ja, dan word je helemaal gek natuurlijk. Daar kun je helemaal niet tegen.
Dan kunnen we niet goed terug naar...
Ja, toch?
Ja, heb ik helemaal niks.
Dan denk je, al die boeken die in mijn kast staan met al die wetten, dat kan ik net zo goed wegdoen als jullie het zelf gaan doen.
Ja.
Is daarom ook waarom je dat zo vervelend vindt, ja?
Ja, omdat ik denk, volgens mij zijn we een heleboel jaren...
Ja.
Hebben we toch aan een belang...
Maar is het dan niet zo... En daar had ik beter uit moeten leggen toen het over MeToo ging en zo. Is het niet zo dat heel veel mensen het idee hebben van... Cancelen gebeurt bij MeToo bijvoorbeeld heel veel, toch? Is dat niet om... Daarom vroeg ik dat net aan het begin. Omdat mensen het gevoel hebben van de wet is hier... dekt niet genoeg de straf.
Ja, maar dat weten ze helemaal niet, want ze gaan die kant helemaal niet op. Wat ik vaak denk is dat het soms te ingewikkeld en te complex is om de details aan te horen.
En dan word je maar boos. Of...
Ja, of dan laat je het, dan bespreek je het maar niet.
Ja.
Net zoals nu, hè, met bijvoorbeeld toen met MeToo.
Ja.
Dat werd besproken. toen heb ik aangegeven, maar leg nou eens uit wat mensen moeten doen. Welke weg ze moeten bewandelen richting de zedenpolitie.
Ja.
Ja, maar dat is niet, dat slaat niet aan. Dan haken mensen af tijdens een talkshow. Dat is niet spannend of sappig genoeg of weet ik veel wat. Allemaal wat de kijkcijfer veeg, weet ik hoe ze het zien. Maar waar het om gaat natuurlijk, is dat je uiteindelijk zegt, waar moet jij naartoe met jouw probleem? Mm-hmm. Wanneer is er sprake van MeToo? Dan moet je het natuurlijk gewoon hebben over seksuele handelingen. Wanneer wordt er nou, Pepijn, op tv gesproken over seksuele handelingen? Je kan het woord seks kan je nu wel uitspreken, maar over seksuele handelingen.
Maar wanneer? Oké, okay, nu zit
natuurlijk heel ingewikkeld.
Ja, maar wanneer?
Terwijl in het strafrecht is dat wel zo, hè?
Ja, inderdaad. Want wat is MeToo? Is machtsmisbruik. Seksuele machtsmisbruik, toch?
Kan het zijn, maar het gaat ook met name gewoon om heel specifiek benoemen wat is er aan de hand, tussen wie, wanneer, hoe vaak, hoe diep, et cetera. Oh, ja. Dus echt details. Hij pakte toen met die hand, die borst, op welke manier, en toen ging die, en dan is het echt in het strafrecht, en dan wordt iedereen, als ik het nu ga zeggen, zal jij ook weer Arilex worden, toen likken, zuigen, knijpen, strelen. Wat gebeurde er toen? Mm-hmm. En toen, en toen, en toen. Heel direct. Ja. Maar zo staat het ook in een verwijt. Dus in de telastenlegging van het Openbaar Ministerie. Een handeling bestaande uit al die woorden achter elkaar. En je ziet al dat ik er nu voor kies om dat niet opnieuw te herhalen. En wat je dus ziet, dat in programma's, dat men er moeite mee heeft om dat zo te benoemen. Terwijl als iemand voor de tv zit en die denkt van, ja, waar hebben we het nou over? Dan moet je het duidelijk benoemen. Ja. Net zoals nu de kinderen die dit allemaal meekrijgen. Een kind stelt gewoon de vraag. Oh, dus als ik voor een, in mijn bikini de zee uit kon lopen en mijn broekje zakte af. Mm-hmm. En jij hebt daar een foto van gemaakt en jij stuurt hem naar mama. Dan is het, wat is het dan eigenlijk?
Ja, die vraag zou iedereen eigenlijk moeten stellen.
Die zou iedereen moeten stellen. Nou, er moet wel een ontuchtige handeling te zien zijn, beste mensen. Ja. Dus, wat is dan een ontuchtelijke handeling? Ja, niemand heeft het op tv gehad over, en toen trok hij aan zijn penis. Maar dat is wel hoe het gaat in de zittingszaal. Dat zijn wel gewoon de professionals.
Maar
de
rechter, gaat hier wel bij gebeuren, toch? Als het een zaak wordt, ja.
Tuurlijk.
Maar daar heeft niemand zin in om dat al die details te horen natuurlijk. Nee. Of tenminste om daar zo genuanceerd naar te kijken.
Nee, maar ook zo feitelijk niet. Men denkt van dat is wat heftig en schaamte en gedoe. Ja. Dus we zijn heel ver, maar we zijn nog niet helemaal. Sterker nog lang niet.
Nog lang niet. Maar wanneer is er sprake van machtsmisbruik? Niet alleen seksueel hoor, maar gewoon.
Nee, als jij vanuit jouw positie bezien moet weten dat, ik geef een voorbeeld. Jij hebt misschien, weet ik niet, maar stel jij werkt. Ik presenteer een programma.
Ja.
En ik heb een redactie.
Ja.
Ik weet dat als ik aan een redactielid, die ik een beetje aardig vind, vraag van, mag ik van jou 3 extra cola zero of weet ik veel wat, dat diegene dat voor mij haalt. Mm-hmm. Want ik ben de presentator. Ik moet binnen een half uur op. Ja. Ik wil een beetje extra
cola.
Dat wordt voor mij gehaald. Ja. Jij moet dan dus weten als presentator dat je er ook voor kan kiezen om dat even niet te doen. Wat vraag je allemaal? Wat vraag je wel? Wat vraag je niet?
Maar bedoel je, dat is macht.
Dat
je
is macht. Ja. Dat heeft te maken met dat heeft te maken met macht binnen de positie die jij hebt binnen dat team.
Ja.
En daar moet je dus altijd bewust van zijn. Ik ben partner van kantoor. Wat vraag ik aan de medewerkers van mijn kantoor?
En wanneer wordt het mis? Wanneer wordt het? Want 3 cola vragen aan iemand.
Ja.
Is dat misbruik maken van je macht?
Nee, dat hoeft niet.
Nee.
Maar het gaat er ook wel weer om hoe je dat vraagt. Kijk, ik zeg nu, zeg nu de cola. Maar het kan ook zijn, breng even wat naar mijn kledingkast. Of overigens, trek even wat uit of aan. Of help mij wat uit of aantrekken. Op welke manier doe je dat?
Oh ja.
Hoe komt dat over bij de ander? Heeft de ander het idee dat hij dat nog kan, hij of zij dat kan omzeilen? Is er een nee mogelijk als antwoord, überhaupt?
Wat zijn de consequenties als diegene nee zegt?
Wat denkt, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, verplaats je in diegene en denk jij dat diegene de idee zal hebben van, hey, ik kan ook nee zeggen tegen haar. Mm-hmm. Dat kan echt. Ik kan zeggen, joh, Natasja, rot op. Loop zelf naar die ijskast, ja, en haal zelf je cola.
Ja. En presenteer eens een keer goed.
Ja, precies. Ja, toch? Ja, ja. Dat. Ja. Is dat aan de orde?
Ja, 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 ja.
Dus dat moet je altijd wel realiseren.
Nou ja, bij die MeToo-zaken hoor je inderdaad heel vaak. Wat zei je?
Ook als leidinggevende.
Ja, ik zat op de toneelschool en toen hadden we op een gegeven moment iemand die aan vrouwen vroeg, zullen we even de bespreking in een hotel doen?
Ja.
En die is later ook gemetoo'd, die man. Ja. En wat je vaak hoorde was dat iedereen dan zei, ja, maar die meisjes waren 19, 20, die zijn volwassen. Die hadden ook nee kunnen zeggen. Dat is wat je dan, maar jij, eigenlijk wat jij zegt is dat zo.
Het gaat niet om die meisjes, het gaat erom dat jij je moet realiseren, stel dat er een meisje tussen zit dat daar geen zin in heeft. Kan zij nee zeggen? Of kan zij het gevoel hebben dat zij nee kan zeggen?
Ja.
Op het moment dat jij denkt, dat weet ik eigenlijk niet, moet je die bespreking maar gewoon, denk ik, op kantoor houden, waar ja, het liefst nog vier andere mensen kunnen toekijken. En dat is eigenlijk de kant. Dat is eigenlijk zoals ik het altijd doe. Op het moment dat je zware besprekingen hebt, of dat je zowel intern of extern, zorg dat het in die open is. Nu is dat binnen mijn vak is dat natuurlijk wel wat ingewikkelder. Ja. Want er kunnen niet heel veel mensen bij zijn.
Nee.
Maar als er echt heel zware besprekingen plaatsvinden, ja, dan zorg ik dat er nog een kantoorgenoot bij is. Of dat er, nou ja, goed. Je zorgt dat het anders kan aanvoelen voor diegene met wie je het gesprek hebt.
Ja.
Dus dat het niet intimiderend overkomt. En daar moet je vooral als eerste te raden gaan bij jezelf. Net zoals met fans.
Mm-hmm.
Jij hebt niet gevraagd om. Misschien heb jij helemaal niet gevraagd als Pepijn zijnde. Dat jij een heleboel fans
hebt. De Pepijn zijnde.
Ja, precies. Precies. Dat je allemaal fans hebt. Maar misschien is er wel eentje die heel enthousiast is.
Ja.
Hoe ga je dan daarmee om? Wat sta je wel toe? Wat sta je niet toe?
En kijk je ook heel erg juridisch naar grappen?
Nee, eerlijk gezegd.
Niet?
Nee.
Ben je wel eens gekwetst geweest door een grap?
Nee.
Nooit?
Nee. Ik zou niet weten van welke grap ik nu...
Weet ik ook niet.
Nee. Het valt mij wel op dat het woord grap... Soms denk ik wel eens, als je maar zegt dat iets een grap exact is...
Nee, dat was niet racistisch. Het was
ja,
een grap.
Nee,
ja,
het was een grap. Dan denk ik, ja.
Ja.
En allemaal van dat soort woordspelingen of excuses. Dat denk ik dan wel. Dan denk ik van, nou, zeg gewoon wat je wil zeggen en ja, kom ja, ervoor ja, uit. Maar soms denk ik ook gewoon, sta ook gewoon ergens voor.
Mm-hmm.
En klaar.
Hoe bedoel je, sta je?
Nou, dat je gewoon zegt van, ik wil iets melden. Dit is mijn boodschap. Ik maak daar een grap over. Maar ik vond dat ook echt. Ik stond daar ook echt achter. Ik neem dat ook niet terug.
Nee, nee. Nou, er is altijd zo'n discussie inderdaad. Bied je excuses aan voor grappen? Jay Leno heeft nu excuses gemaakt voor grappen over Aziaten, ja.
Ja, en dan is mijn vraag altijd van, meent hij dat dan echt? Of is dat omdat mensen om hem heen... Is het anders bang voor de canceling?
Ja, 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 ja.
Is dat het?
Ja.
Ja. Kijk, ik kan een grap niet leuk vinden. Of ik kan een grap misplaatst vinden.
Mm-hmm.
Maar ik vind juist ook wel dat die vrijheid van meningsuiting... en dat je juist ook door... In cabaret of in spoken word of hoe je het ook benoemt, dat je daar de grenzen kan opzoeken, zet mensen ook weer aan het denken. Dus het helpt de maatschappij ook verder om met een kritisch oog daarnaar te blijven kijken, overigens, is ook wel een belangrijk punt.
Nou ja, het is volgens mij moeten al die artiesten goed nadenken over intentie.
Ja.
Wat zeg ik hier eigenlijk? Ik heb ook wel eens vrienden van mij die dan... grappen maakt en dat het publiek heel hard lacht en dat ze dachten, lachen ze nou om de grap of zijn ze het met me eens?
Ja, ja, ja.
En dat
ja,
krijg je natuurlijk dan ook.
Ja, ja.
Zo, hé, maar ik probeer dit belachelijk te maken, maar jullie lachen omdat jullie denken dat het heel...
Ja, en vaak hangt het er ook heel erg mee samen wie de grap maakt. Hè? Mm-hmm. Want bijvoorbeeld ons kind zei laatst, ja, waarom kan iemand die zwart is of een beetje zwart, daar bedoelt hij dan mee,
ik weet niet.
Nou, dus net zo, mijn man is wit, heeft blond haar, ja. En dan ik. En ja. Dan is dat kind ertussenin. Ja. Dus dan is hij dan, voor anderen is hij dan zwart.
Oh, ja.
Of een beetje zwart, of weet ik hoe ze dat zien. Nou, in ieder geval dat. Maar dan kan ik wel het woord neger zeggen, zegt hij.
Want? Oh.
Zo wordt het gezien. Ja. Dan neemt hij het over vanuit Amerika en zegt hij van ja, want dan heb ik een rap op staan. En dan zegt die meneer... Die zegt de hele tijd nigger, nigger, nigger.
Ja,
maar hij is zelf zwart. Maar dat kan dan dus wel. Maar als Pietje dat zegt, die wit is, dan kan het niet. Nou, toch ook wel gek. Het kan toch ofwel of niet.
Want hij zei, dat is toch gek. Dat,
dus kinderen die kijken daar heel, heel blanco naar.
Ja, ja.
Dat is toch gek, want het is toch... Of je zegt het woord niet meer en dan helemaal niemand meer.
Nee.
Dus dan ben je ook daarin gelijk.
Ja.
Maar dan zegt hij, maar het is... Dus totale gelijkheid bestaat niet. Want als Ruwe Veer iets kan zeggen... Bijvoorbeeld, ik kom nu op hem dat ik daar spoot zie staan.
Ja.
Maar als Roé Verveer iets kan zeggen over hoe mensen onderling van kleur elkaar kunnen bejegenen. Ja, dat kan hij alleen. Bijvoorbeeld, hij kan alleen iets zeggen over Surinamers onderling. Omdat hij zelf Surinamer is en zelf ook zwart is. En daar iets van weet van die gemeenschap.
Ja.
En ook wel weet waar de lach zit.
Ja.
En ook waar de pijn zit, overigens. Maar iemand anders zou dat niet kunnen doen. Maar wat een kind dus aangeeft, die zegt van ja... Eigenlijk zou je daar dan ook helemaal gelijk in moeten zijn. Of wel, of niet.
Ja, inderdaad. Hij kijkt er heel puur naar.
Ja.
En vind jij ben je het dan met hem eens? Of vind je, Ruwe Veer mag daar wel grappen over maken en een wit iemand niet?
Nou, wat ik weet niet... Ja,
cultural appropriation, toch?
Ja,
ja,
nou ja, ik weet niet of hij... Ik wil me niet erover uitlaten, weet je. Dan is het weer van, mag het wel, mag het niet?
Nou, het mag
u hier linksaf, mag u hier rechtsaf? Ja. Het mag van mij allemaal.
Je mag alles zeggen, maar...
Wat ik daar wel interessant aan vind, is dat hij daar ook wel weer iedereen verrijkt en het ook wel weer bespreekbaar maakt. Want racisme of onderscheid is er dus ook tussen gekleurde mensen onderling. Vergeet dat niet.
Ja.
En dat mag ook wel eens gezegd worden. Ook dat is niet bespreekbaar, hè, op de nationale televisie, mensen.
Nee.
Nee. Is natuurlijk wel in de orde. En iedereen weet dat.
Ja. Hoe oud is je zoon?
11.
En die zegt al dit soort dingen?
Ja, maar dat is natuurlijk, dat komt doordat zij naar rapmuziek luisteren.
Maar hij heeft dat dus wel door. Dan denk ik, hé, dat is eigenlijk
raar. Maar die kinderen zijn er onderling dus al mee bezig. Want hij had dus, er was een of andere, ik weet niet of het op TikTok was of weet ik veel, was er een liedje en dan kon iedereen dat liedje meezingen. En in dat liedje kwam het woord nigger heel veel voor. En nu was er een blond meisje dat aan het zingen, zong fantastisch mooi. Dus hij vond, like, want ze doet het supergoed.
Ja.
Maar toen zegt hij, ja, er is nou heel wat anders gaande. Een discussie of dat blonde meisje dat liedje wel mag zingen. Want zij mag geen dingen zeggen. Maar ja, het gaat er toch om of ze dat liedje mooi kan zingen. En ze heeft een heel mooie stem. Sterker nog, waar gaat het nu om? Gaat het nu om wat zij wel of niet mag? Of om haar stemkwaliteit? En toen zei hij, of mag zij dat dan niet zingen? Maar het ging toch om het liedje en of zij goed kon zingen. Dus je ziet dat al die kinderen, die zijn total confused. Die denken, waar gaat het nou eigenlijk over? En er is dus toch ongelijkheid, ook te aanzien wat je wel en niet mag zeggen. En toen kwam hij, maar mama, wie bepaalt dat eigenlijk dan?
Ja, ja, ja.
Zo mooi, wie bepaalt dat? En ik weet nog dat mijn oma dan vroeger zei, moet je echt zo Surinaamse dame.
Ja.
Zegt wie? Ik heb niks te maken met hem.
Zegt wie?
Zegt wie,
ja. Inderdaad, ja. Nou, je hoort zo nu mooi. De hele tijd dat vooral oudere mannen die dan zo zeggen, ik mag niks meer zeggen.
Ja.
Wie?
Dat wie zegt wie.
Zegt
precies
wie.
Precies zo. Ja, en dat vind ik zo grappig. En dan, ik moet zo vaak aan mijn oma, ze is nu overleden, maar ze had echt zo van die uitspraken, zegt wie, niks te maken met hen. In Surinaams heb je dan bepaalde uitspraken daarvoor. Nou, dan moet ik vaak...
Wat is dan de uitspraak?
Ja. Niks te maken Nanga Deng. Dus niks te maken met hen.
Ah, ja, ja, inderdaad.
Ik doe wat ik wil. Ik zeg wat ik wil. En voor de rest kan iedereen mijn rug op.
Ja.
al die oordelen, al die meningen, ga weg. Ja. Blijf weg bij mij. Ja. Dat.
Mooi.
Ja.
Ja, mensen, niks te maken, Nangadeng. Die uitspraak van de oma van Natasha neem ik zeker mee in de crazy times waarin we nu leven. En ik hoop jullie ook. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik wil nog heel even een kleine shout-out doen naar iemand, zoals ik dat iedere week doe. En natuurlijk heb ik een hele grote shout-out naar Theater Diligentia en Theater Pepijn, omdat we daar de podcast op mochten nemen. Maar ik wil ook een shout-out doen naar Esther Maria de Boer. Ik had namelijk een foto van Natasha online geplaatst, waarbij ze het mondkapje op had met grijnst en gevraagd of iemand kon raden wie de gast was. En toen zei Esther Maria de Boer, een lieve meid in ieder geval. Nou, daar had ze helemaal gelijk in. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik ga deze podcast afmonteren, online gooien en dan ga ik lekker jeu de boule. Dat is namelijk echt iets leuks om te doen met dit lekkere weer en ook wel treurig, want verder kan je niet zo heel erg veel doen. Geniet van de zon, pas goed op jezelf, je testikels, je baarmoeder, elkaar en een Haagse later.